Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
Dit is een BNR podcast.
Als verslaggever spreek ik mensen in aanmeldcentrum Ter Apel. En mensen die bang zijn voor die mensen.
Iedereen die in nood is, die moet ook een plekje krijgen. Dat is het ook niet.
Maar alleen niet in jouw achtertuin?
Nee, niet in onze achtertuin. En we moeten ook om onze eigen mensen denken.
I know how to make stamppot now. I'm trying to integrate.
Ik schuif aan in buurthuizen, voetbalkantines, loop mee met wijkagenten, ondernemers, vrachtwagenchauffeurs. Ik kom letterlijk dichtbij mensen. En hun zorgen. Nederland verandert. Het lijkt alsof niets meer is zoals het was. Ik voel angst. Angst voor de toekomst. Voor woke, voor anti-woke, klimaatverandering, migratie. Ben je er wel eens geweest in zo'n AZC?
Nee, ik ben er nog nooit geweest. Maar wel veel verhalen over gehoord. En nou ja, dan is het logisch dat je daar kritisch op bent.
Jongens, denk eens na. Dit roept alleen maar weerstand op. En dit verhardt de discussie onnodig. Heel jammer.
In seizoen 2 van de podcast Polder in de Fik antwoordt op de vraag: waarom zijn we zo bang? En waarvoor eigenlijk? Wat denken we dat er op ons afkomt? In 6 afleveringen proberen we vat te krijgen op angst als motor voor maatschappelijke veranderingen. Dit is aflevering 2, de migratieobsessie. Ik ben Meerte van der Drift en deze aflevering gaat over angst voor migratie. Nestor, hoogleraar Polarisatie en Veerkracht aan de VU, auteur van onder andere de boeken Veiligheidsutopie en Het Nieuwe Westen, over polarisatie en identiteitspolitiek, Hans Boutouillet.
Hallo.
Hans, migratieobsessie.
Ja, we hebben het constant over migratie. Het kabinet is erover gevallen. Het in belangrijke mate heeft het de uitslag van de verkiezingen bepaald. Het is het thema geworden.
En Jaren Eski, universitair hoofddocent bestuurskunde aan de VU, doet onderzoek naar ondermijning, maritieme veiligheid en ruimtevaartcriminaliteit. En Jaren, hoe zie jij dat migratieobsessie als iemand met zelf een migratieachtergrond?
Ja, dat is voor mij natuurlijk enigszins een beladen onderwerp. Ja, ik kijk daar toch een beetje anders naar. Ik ben een migrantenzoon inderdaad, van een Turkse vrachtwagenchauffeur. Ik moet dan nu even denken aan mijn vader. Die komt uit Turkije en die is hier echt naartoe gehaald. Hij was gewenst. Hij was militaire politie in Turkije en is in mijn optiek echt verleid om te komen doen wat de meeste Nederlanders toen de tijd niet wilden doen. Bijvoorbeeld op zee werken, hij heeft in een verffabriek gewerkt, op binnenwateren. Een beetje het wat meer, wat zou ik zeggen, vuilere werk, om het zo maar te zeggen. Hij werd geworven eigenlijk door een Nederlands bedrijf in het dorp waar hij vandaan komt, samen met andere jonge jongens. Ook van alles werd hem ook beloofd op dat moment. Blonde vrouwen vertelde mijn vader dan en een hoger inkomen. Maar er werd niet bij verteld, als ik zijn verhalen moet geloven, dat hij ook hogere uitgaven zou gaan krijgen bijvoorbeeld. Of dat hij in een kamer werd gestopt met meerdere jonge mannen uit Turkije en ook uit Marokko overigens.
Dat is dus ook waarom jij zegt verleid.
Ja, maar goed, dat is zijn verhaal.
Ja.
Maar ik kan me ergens voorstellen dat een impact heeft gehad op mijn vader. Maar het ding is, hij hoefde niet weg waar hij vandaan kwam.
Hij had een goede baan.
Ja, had een goede baan. En het was dus kennelijk voor de Nederlandse overheid of het bedrijf daar heel normaal om juist geluk voor te spiegelen. Hij wist niet dat hij gelukzoeker zou gaan worden, zou je bijna kunnen stellen. En de grenzen waren toen ook niet per se open, fysiek. Want we hadden helemaal geen Europese Unie waar je vrij doorheen kon gaan bijvoorbeeld. Maar toch werd het voor Turkse mannen en Marokkaanse mannen specifiek wel gedaan. Ze werden juist geopend.
Dus er heeft een enorme omslag eigenlijk plaatsgevonden in het denken en de wijze waarop we in Nederland
naar migratie kijken.
Wat wel opvallend is dat het is nu bij wijze van spreken als het ware een soort links ding. Wat echt best wel gek is. Want de VVD, als je het even partijpolitiek vertaalt. De VVD is altijd heel erg voor die arbeidsmigratie geweest. Want voor de werkgevers is dat natuurlijk enorm belangrijk. Dat speelt ook nu tegenwoordig. Het CDA, de Christendemocraten waren altijd voor de gezinshereniging. Dus vooral geen alleenstaande mannen, maar ze moesten allemaal bij wijze van spreken komen, de hele gezinnen. Waardoor het natuurlijk ook heel voor de hand liggend werd dat mensen bleven. En dan had je nog zeg maar de asielvlucht, de vluchtelingen. Je zou kunnen zeggen, daar zit een beetje links tintje aan. In de zin dat het wel heel hardvochtig is om gewoon keihard te zeggen, we sluiten de grenzen voor mensen die hier bescherming zoeken.
Of later werd nog gezegd, kunnen die Oekraïense vluchtelingen misschien alweer niet terug?
Je ziet eigenlijk heel veel sentimenten samenkomen in de huidige migratieobsessie.
Verschillende angsten.
Verschillende angsten eigenlijk, ja. De angst, de bestaanszekerheid. De angst van, mijn dochter moet toch ook een woning? Wat helemaal niet irreëel is natuurlijk. Regelrechte vreemdelingenhaat zie je ook. Vreemdelingenhaat is nog weer iets anders dan xenofobie. Xenofobie is echt de angst voor het vreemde. Dat speelt natuurlijk ook een rol. Dus je ziet eigenlijk heel veel samenkomen in een soort migratieobsessie, zoals we dat hebben genoemd, die heel bepalend is op het moment voor het politieke klimaat.
Ja, ook in de afgelopen verkiezingen bleek het een van de belangrijkste onderwerpen, Jarin.
Ja, het is duidelijk geworden dat de PVV bij de recente verkiezingen aanzienlijke winst heeft geboekt. Door migratie ook als centraal thema te politiseren. Dus echt er politiek over te bedrijven. Door dat te politiseren, die migratieangst, wordt het debat in een bepaalde richting gestuurd. Waarbij best wel moeilijke vraagstukken tot iets heel simpels worden gereduceerd. En er wordt ook gepolariseerd. Ja, dan lijkt het beleid, in dit geval het migratiebeleid, eerder gebaseerd te zijn op emotie en angst dan op feiten en effectieve oplossingen.
Een onderbuikgevoel.
Ja, ja.
Ja, ik denk dat heel veel angsten waar we het net over hadden, worden op dit moment wel heel erg geprojecteerd op migranten. En dat is natuurlijk best wel riskant. Omdat je daarmee inderdaad polarisatie krijgt tussen bevolkingsgroepen. En dat is per definitie, op het moment dat vijandigheid een rol gaat spelen tussen bevolkingsgroepen, zet je de zaak heel erg op scherp. En dat heeft een risico. En wat je daarin toch wel ziet, kijk, politieke uitspraken doen er echt toe.
Minder, denk ik nu gelijk aan. Ik denk ook aan Jezelgus, die het had over nareis op nareis immigratie, waar niks van bleek te kloppen, maar wel invloed had op de stemmers.
Dus mensen hebben over het algemeen voor zichzelf een heel chaotisch beeld van hoe de wereld in elkaar is en hoe ze zelf daarin zich verhouden tot allerlei dingen en noem maar op. Maar op het moment dat er politiek richting wordt gegeven aan dat chaotische gevoel waar mensen nou eenmaal mee in het leven staan, dan ga je daar ook een beetje naar gedragen, ga je daar naar vormen. En wat ik persoonlijk toch wel zorgwekkend vind, is dat er een politiek klimaat is ontstaan waarbij het min of meer normaal is geworden om je af te zetten in vijandige termen tegen andere bevolkingsgroepen.
Het wordt gelegitimeerd.
Het wordt gelegitimeerd, ja. Hier is ook weer de kunst, denk ik, om te begrijpen van hoe je best wel een beetje kan begrijpen waar angst vandaan komt voor het vreemde en noem maar op. En tegelijkertijd te voorkomen dat je daar in termen van vijandigheid over gaat denken.
Dus het werkt ook beide kanten uit. Dus je kunt inderdaad bang zijn voor migranten. En je kunt ook bang zijn voor de mensen die bang zijn voor migranten. En vice versa. En dat is echt bijna tot in het oneindige kun je dat doortrekken. Waarbij de politiek op dit moment alleen maar belang bij lijkt te hebben.
Hans, we zijn dus op zoek naar hoe je je verhoudt tot dingen. Wat is mijn plek? Hoe zie ik de toekomst? Is dat wat je bedoelt met het chaotische wat in iedereens hoofd zit?
Ja, een mens is een meerstemmig wezen. We denken allerlei dingen tegelijkertijd. We hebben, ik noem maar wat, medelijden of zoiets met vluchtelingen of zoiets. Maar mijn dochter moet ook een huis. Dat kan gewoon tegelijkertijd waar zijn. Dit soort dingen spelen tegelijkertijd. Ik heb wel eens een filmpje gebruikt waarin, dus Danny op straat was dat, waarin hij liet zien, dat was zo ontzettend leuk, bij een Vietnamese snackbarhouder, waar een heel volkse Haagse mevrouw stond die tegen de vluchtelingen was. Maar vervolgens stonden daar ook vluchtelingen in die zaak. En dan zie je die meerstemmigheid tussen mensen, maar ook in mensen zitten. Van ja, natuurlijk moeten ze een plek hebben, maar eigenlijk toch niet bij mij. En nou, ik vind dat ontzettend belangrijk om je dat te realiseren. Dat bedoel ik een beetje met dat chaotische. De wereld komt op ons af op een hele chaotische manier. En je zoekt daar als het ware richting in hoe verhoud ik me daartoe? En op het moment dat levensbeschouwingen of politieke partijen of wat dan ook dat aandragen, dat geeft een soort rust.
Ja.
En dat geeft ook richting in wat je moet vinden. En daarom is het zo belangrijk dat als een politieke partij zich heel expliciet tegen zo'n bevolkingsgroep richt, dat is riskant. En de kunst is eigenlijk toch om politiek open te houden. Niet in termen van vijandige tegenstellingen, maar in termen van politieke tegenstandingen.
Ja. Zonder zondebok.
Zonder zondebok.
Dus eigenlijk durven te balanceren.
Durven te balanceren, wat bedoel je dan?
Dat je durft te zeggen, immigratie is een probleem, zonder dat je daar een bepaalde groep mensen op aanspreekt. En als je dan zo gaat kijken, dan kun je ook misschien op een andere manier kijken naar oorzaken. Niet per se de gelukzoeker, maar misschien de oorlogen in een gebied of armzalige toestanden in een bepaald gebied, die ervoor zorgen dat die migratie op gang komt. Waar soms het grote Westen ook wel een rol in heeft gespeeld in het creëren van die armoede in andere gebieden van de wereld.
Ja, en je ziet nu toch wel een soort normalisering van wat je zou kunnen noemen vijandgedreven politiek. En dat richt zich heel erg op dit moment op die migratie. En de kunst is, hoe kan je de problemen die er gewoon zijn met migratie, hoe kan je die op een reële manier benaderen zonder dat je daar eigenlijk die zondebok moment inbrengt.
Welke rol speelt angst dan in die obsessie met die migratieproblematiek?
Ja, eigenlijk gaat het om de angst voor de vreemdeling. Het vreemde, dat is een van de oudste angsten die bestaat. Uit onderzoek van de Ipsos blijkt bijvoorbeeld dat 65% van de Nederlanders het aantal asielmigranten naar beneden wil. Maar denk ook aan die laatste verkiezingen. De grenzen moeten dicht. De voorzitter van de Tweede Kamer, Martin Bosma, die propageert omvolkingstheorie. Angst die inhoudt dat er een witte minderheid zou komen in Nederland. In Zuid-Afrika wordt ook wel over white genocide, ofwel witte genocide gesproken.
Ja, mag ik daar een persoonlijk dingetje over zeggen? Die witte genocide. Ik weet gewoon wel dat het aantal vreemdelingen inderdaad in de jaren 80, 90 en zo best wel toenam. En dat ik voor mezelf toen echt een moment heb gehad dat ik dacht van, de Nederlander en de blanke, de witte bevolkingsgroepen of zoiets, die gaan misschien straks wel in de minderheid raken. En dat is wel gek hoor, dat dus klaarblijkelijk een angst is die speelt, waarbij ik mezelf toen heel sterk heb gereden. Zo wat eigenlijk? Waarom is dat eigenlijk zo erg? En dat ik denk dat moment, dat is denk ik best wel belangrijk. En daar, volgens mij is het open gesprek daarover in het kader van de meerstemmigheid, is denk ik best wel goed. Dat je daar niet al te bescheten over bent. Over, dat mag ik niet zeggen of zo. Maar dat je daar eigenlijk een beetje open over bent. Dus eigenlijk de poging die ik nu ook doe.
En dat laat ze eigenlijk ook zien ergens, dat over tijd angsten en ideeën over migranten, migratie, minderheid, meerderheid kunnen veranderen. Sterker nog, als we veel verder teruggrijpen in de tijd, dan is migratie voor lange tijd heel erg normaal geweest.
Hoe ver moeten we dan terug?
Migratie is al zo oud als dat de mens bestaat. Het idee van we komen allemaal uit Afrika, dat is waar. Volgens Vanessa Hayes, onderzoekster aan het Garvan Institute of Medical Research in Australië, zijn we allemaal afkomstig van dezelfde geboorteplaats in Zuidelijk Afrika. Einde citaat. Hayes deed onderzoek naar onze afstamming en concludeerde dat in een moerasgebied in huidig Botswana mogelijk de plek is waar alle moderne mensen, de Homo sapiens, wij vandaag de dag, dat we daar vandaan komen. En op basis van DNA-onderzoek onder de huidige bewoners in dat Zuidelijke Afrika ontdekten zij dat veranderingen in het klimaat, duizenden jaren geleden al, toen er nog geen nationale grenzen waren overigens, ervoor zorgden dat mensen vanuit het moerasgebied naar andere groene gebieden migreerden. En uiteindelijk hebben die gemigreerde mensen, die hebben toen hun afstammelingen in Afrika verlaten. En zijn zij zichzelf over de hele wereld gaan verspreiden. Kortom, we komen allemaal uit het moeras, volgens het onderzoek van Hayes. Dat impliceert dat we allemaal een migratieachtergrond hebben. Sterker nog, migratie is gewoon niet tegen te houden, volgens socioloog Hein de Haas.
Ik vind de afstand tussen het moeras waar we allemaal uit voortkomen en de huidige toestand, mijn huidige migratieobsessie, vind ik best wel groot. Maar ik ben wel met je eens dat die migratieachtergrond, die geldt voor heel veel mensen. Als ik stiekem even aan mezelf denk, ik heb een Franse achternaam. En de eerste Boutelier is in 1802 in Zeeland gevonden. Ik had overigens een keer in Rotterdam dat ik tegen iemand zei, de uitspraak van mijn naam is eigenlijk Boutelier, geen Boutelier, want mijn vader zei altijd, wees zuinig op de uitspraak, jongen. En toen zei die vrouw, zo'n stevige Rotterdamse, we wonen hier in Nederland, dus ik zeg Boutelier. Toen had ik even zo'n gevoel van, dat is eigenlijk nogal wat. Dus ik heb inderdaad dan eigenlijk ook gewoon een migratieachtergrond. Ja, Who cares? Dat in ieder geval heb ik dat zelf nooit als problematisch ervaren. Dus
daar kom je natuurlijk ook bij het pijnlijke. We hebben het hier ook over kleur.
Ja.
Dat is wat hier ook doorheen sijpelt.
Ja, absoluut.
Waar dat voorheen misschien eerder nog religie was. Ja, tegenwoordig ook weer overigens. Dat sijpelt hier allemaal doorheen. En dat is moeilijk uit elkaar te halen tegenwoordig.
Ja.
Migratie is al eeuwen oud, maar ook de angst voor vreemdelingen is eeuwen oud. Waarom wordt dat nu dan als probleem gezien? Waarom is die obsessie er nu dan zo?
Ik denk dat in vergelijking met de trek vanuit Afrika naar de rest van de wereld, hebben migratiestromen niet meer zulke existentiële impact op de mensheid als geheel. Sterker nog, migratiestromen zijn sindsdien kleiner geworden en hebben nauwelijks nog, tussen aanhalingstekens, zulke existentiële impact teweeg gebracht voor de hele mensheid. En toch, meer dan ooit, dit vind ik best wel een interessante contradictie, wordt migratie steeds vaker gezien, al dan niet gepresenteerd, als een van de grootste dreigingen voor ons allemaal, althans voor ons allemaal in Nederland. Het is een soort van transnationale dreiging geworden op nationaal niveau.
Dat nationale is wel echt van belang, Jarin. Want die vergelijking met vroeger, toen waren we nog jagers-verzamelaars, bij wijze van spreken. Dus wierven we over de hele wereld, had je natuurlijk ook stammenstrijden, noem maar op. Maar wat er zich in de loop, in ieder geval van de afgelopen eeuwen heeft ontwikkeld, zijn de natiestaten. En de natiestaat is eigenlijk ook een beetje een construct. Maar een heel succesvol construct. Dus de wereld, echt de hele wereld, is verdeeld geraakt in een soort overzichtelijk geheel van landen. Waarin dus een eigenaardige combinatie van een staatsvorm en de groepen die daar dan zich thuis voelen, zich verenigd hebben. En ik denk dat de huidige migratieobsessie voor een belangrijk deel ook samenhangt met dat punt van die natiestaat en het beschermen van de grenzen en het gevoel van we zijn Nederlander en we moeten ons beschermen tegen de buitenlanders. Dat speelt een hele belangrijke rol in. Dus vandaar dat veel van die populistische, aan de rechterkant extreme bewegingen zijn ook nationalistisch.
Maar ik vind wel, eigenlijk is het best wel tegennatuurlijk. Of drijft het tegen de natuur van de mens in om in een natiestaat te wonen. Want als we even weer zover teruggrepen. Het is heel lang geleden, heeft het in onze natuur gelegen om te veranderen van omgevingen eigenlijk. Je kon niet anders. Je moest met de natuur meebewegen. Nogmaals, daar waar geen grenzen waren, om het zo maar te zeggen. En dat kwam door de vegetatie, seizoenswisselingen bijvoorbeeld. Het zat in onze natuur om te verplaatsen. Dat is veranderd. Dat is misschien mijn punt wat ik hiermee probeer te maken. En ja, daarnaast, we zijn ook met heel veel meer mensen. En er bestaan dichtbevolkte omgevingen waar geen ruimte is. Maar ook juist wel weer omgevingen waar heel veel ruimte is. Zoals Antarctica bijvoorbeeld. Daarnaast hoeven we ons ook niet meer zo snel te verplaatsen. En we kunnen het ook niet. Of we kunnen het ook niet. En tegelijkertijd lijkt het ergens anders altijd een beter bestaan te zijn. Voor anderen is Nederland een paradijs bijvoorbeeld. Maar voor ons Nederlanders lijken de Scandinavische landen misschien wat beter. Het is altijd groener aan de andere kant. En daar willen we dan naartoe. Dan gaat het goed. Maar die migratie die gebeurt dus niet meer per se door het van nature meebewegen met de natuur. Zoals duizenden jaren geleden. Maar uit het idee een soort van controle te willen krijgen of hebben op ons eigen leven. En ja,
toekomst, door, ja.
Ja, op onze toekomst. Ja. Controle op levensgeluk. Vanwege de angst dat niet te hebben.
Ja.
En daarom denk ik ook, voelen we ons sneller bedreigd in ons levensgeluk als er dan die ander met een grote A, hoofdletter A, ineens komt waarmee we dat levensgeluk moeten gaan delen. En die ander is dan een bedreiging. Dit wordt ook wel het proces van othering genoemd en in het Nederlands anderen als werkwoord. En dat is, dat is een theorie, othering, komt van Edward Said. Die in zijn boek Orientalism stilstaat bij hoe dat Europa de eigen identiteit heeft weten te vormen of hervormt via het kolonialisme ergens anders. Maar goed, dat zie je wel nu ook juist weer heel erg sterk terugkomen.
Ik zit wel een beetje aan te hikken tegen dat van nature meebewegen. Ik ben altijd zelf een beetje aarzelend bij het toekennen van een soort natuurlijke toestand in mensen of zoiets. Ik vind het wel heel relevant dat je zegt van, hè, migratie is eigenlijk des mensen. Dat is gewoon iets wat je door alle eeuwen heen ziet. Maar het idee dat je ook een soort geborgenheid bijvoorbeeld vindt in een natiestaat, vind ik toch wel belangrijk. Of in een wijk waar je woont. Of hè, op het moment dat je heel erg verandert, ja, word je toch een beetje door elkaar geschud. Ik moet even denken aan een andere filosoof, Enzensberger. Een hele mooie vergelijking maakt hij. Je zit met een aantal mensen in een coupé in de trein en er komt iemand nieuw bij. En dan ben je toch eventjes, heb je eigenlijk nog niet zo'n zin in, omdat er komt weer iemand bij in zo'n coupeetje. Weet je niet? En dat, dus je hebt even tijd nodig als het ware om weer even te wennen. Je schikt een beetje in en vooruit maar. Het is, iedereen heeft recht op een zitplaats, noem maar op. Dat gevoel is het een beetje. Dus migratie, ja. En van nature, absoluut. En, maar het is ook niet een onproblematisch proces. Migreren en bij elkaar komen en noem maar op. En...
Zeker. Het is ook inderdaad een problematisch proces geworden. Maar dat was het niet daarvoor. Dat is denk ik misschien nog even ter benadrukking. Maar je hebt nu ook voor...
Daar twijfel jij aan dan.
Nou ja, in zoverre dat je had natuurlijk wel degelijk tribale twisten. Het is natuurlijk niet zo dat het een onproblematische jagers-verzamelaars-wereld was... waarin nomadisch werden rondgetrokken en wat een gezellige toestand. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Er waren er ook allerlei conflicten. Nou ja, is ook heel uitgebreid over gepubliceerd trouwens. Ja, ja.
Nou goed, maar nu heb je het ook over de ander in zo'n tribale samenleving noem je het. Die redelijk concreet is, namelijk het dorp aan de andere kant waar ze andere berenvellen hebben dan hier. Die zie je. En ook die treinpassagier, die zie je ook. Ik heb het ook over die ander, hoofdletter A, die amorf is. Niet concreet. En toch nodig is om onze eigen identiteit, onszelf, met een hoofdletter Z, te creëren. Doordat ik weet dat Hans en jij meer te autochtone Nederlanders zijn, als ik dat woord nog mag gebruiken, zonder migratieachtergrond. Althans, Boutelier dan toch een klein beetje kennelijk. Weet ik dat ik een migratieachtergrond heb. Een Turkse migratieachtergrond. Hans, jij bent met pensioensgerechtigde leeftijd, als ik dat zo mag zeggen. Weet ik dat ik dat niet ben.
Meer woord gebruik ik niet graag.
Meerte, jij bent een vrouw, daardoor weet ik dat ik een man ben. En andersom.
Je hebt de ander nodig om jezelf te definiëren.
Juist. Door de ander ontdek jij jezelf. Maar je ontdekt ook, en misschien wel belangrijker, door welke sociaal-culturele achtergronden en ook angsten, hè, daar hebben we het hier over, door dat proces van othering zichzelf staande houden en misschien ook veranderd kunnen worden.
Ja, en je hebt hier onderzoek naar gedaan, naar die othering-theorie. Je hebt daar ook veel over geschreven in relatie tot havens.
Ja, klopt. Het is eigenlijk de basistheorie van mijn hele proefschrift geweest. En ik heb voor dat proefschrift heb ik gekeken in de havens naar hoe dat die theorie dan zich zou manifesteren in het dagelijkse leven van beveiligers, politieagenten, douane. Nou, in seizoen 1 heb ik daar al een klein beetje over verteld ten aanzien van de drugsdealer die dan moeilijk te zien zou zijn in de havens als ander. Maar iets anders. deze politieagenten bijvoorbeeld, die zagen ook in hun collega's een ander of in management als grote amorfe ander, waardoor zij zichzelf konden identificeren of als uitvoerende, als operationele politieagent. Want dat is management en dus ben ik in de uitvoer. En daar zitten bepaalde frustraties, kun je daarmee blootleggen, om zo te kijken naar dit soort dynamieken. Maar je kunt ook zien van wat er dan overeen kan komen. Bijvoorbeeld met andere groepen die ook een bloedhekel hebben aan hun management.
Maar is othering dan een universeel proces? Dat gewoon samenhangt met het mens zijn?
Ik denk van wel. En als ik Said een beetje goed begrepen heb. Hij zegt het dan heel erg ten aanzien van het Westen. Wat dan dat weer doet ten aanzien van het Oosten. Maar je zou ook wel kunnen beargumenteren dat ten alle tijden overal geldt.
Misschien is het wel, ja, dat denk ik ook. Wel zo dat in deze tijd van identiteitspolitiek. Die identiteit en de identiteitvorming en daarmee dus ook de relatie, hè, de otherings ten opzichte van anderen, wel prominenter is geworden. Ik denk dat dat wel het geval is. Op het moment dat je dat identiteit zo ontzettend belangrijk wordt en dus inderdaad ook het verschil met anderen, ligt al heel gauw het contrast met anderen op de vloer, al heel gauw de tegenstelling met anderen op de loer, al heel gauw de vijandschap op de loer. Ik denk dat het in die zin toch wel ook iets is wat in deze tijd deze vorm aanneemt.
Waardoor zou het komen dan, denk je?
Ja, kom ik weer een klein beetje op mijn stokpaardje door toch wel het enigszins wegvallen van de inbedding waarin we als mensen in westerse samenlevingen gewend waren te leven. Dat is toch wel enigszins weg. Of geërodeerd, zou je kunnen zeggen. Waardoor de emoties en het zelf zijn. Plato had daar trouwens een hele mooie term voor. Thymos. Thymos met een Y. Dus naast het geheel van lusten en driften en noem maar op, en de ratio, onderscheidde hij eigenlijk een derde grote kracht in de mens, thumos. En dat is de moed, het er willen zijn, erkend willen worden, gezien willen worden. En ik denk, daar heb ik ook uitgebreid over geschreven, is dat die thumos, dat die heel erg bloot is komen te liggen. Ik wil gezien worden. En als ik niet gezien word, of er wordt iets gezegd wat mij niet bevalt, dan voel ik me ogenblikkelijk gekrenkt. Als die thumos niet ligt ingebed in grotere verhalen, dan wordt hij heel prominent aanwezig en eigenlijk ook, dan wordt hij een beetje vijandig. Razernij heb ik het genoemd. Identitaire razernij.
Vanuit Plato weer naar die ander.
Eigenlijk zou je dan kunnen stellen, Hans, wat je hier nu zegt, dat we die razernij over die ander nodig hebben om onszelf te herstellen.
Of een zekere rust in onszelf te vinden. En dat is best wel angstaanjagend eigenlijk, hè? Beangstigend. Daar moet je als samenleving oplossingen voor vinden. Dat is overigens door cultureel antropologen ook uitgebreid bestudeerd. Hoe die inheemse volkeren en die stammen, hoe die zich ten opzichte van elkaar verhouden. Hè? Via een proces van geven, teruggeven, ontvangen, hè? Teruggeven of doorgeven. Dat hele proces waarbij ze constateerden, en dat vind ik in dit verband een hele belangrijke constatering, dat werkte eigenlijk alleen, die wederkerigheid tussen die groepen die eigenlijk in een proces van othering zaten, indien de speren op de grond bleven liggen. Met andere woorden, als ze niet vijandig ten opzichte van elkaar werden, dan werkte dat. En dat is de kunst eigenlijk voor onze samenleving ook, die zo divers is en zo polymorf in zijn verschijningsvormen. Hoe kan je tot elkaar verhouden waarbij de speren op de grond blijven liggen?
Maar dat is ook een soort van angst. Want als je de speren op de grond legt, ben je kwetsbaar, zolang die ander dat maar ook doet. Dus eigenlijk moet je voorbij je angst brengen en vertrouwen. Gaat het daarover?
Ja, nee, inderdaad. Het is ook wel, daarom hebben we het gehad over milde angst. Het is ook wel een soort van kunnen omgaan met de angsten die je hebt en die tot op zekere hoogte ook beheersbaar houden. Zodanig dat je weet te verhouden ten opzichte van de anderen. Ja. En dat gebeurt natuurlijk ook heel vaak. Hè. Ik bedoel, we zitten niet in een oorlogszuchtige toestand, in ieder geval vooralsnog niet. Dus dat lukt eigenlijk best wel vaak, maar ook nu toch wel in toenemende mate niet meer. En dat is in feite misschien wel waar we het over hebben.
Maar je hebt al genoemd bestaanszekerheid met de komst van zo'n AZC. Of...
Ja, die woningnood.
Los van wat doet die angst dan, zeg maar, ten aanzien van migratie en de ander? Het laat ook zien, die othering-theorie, waar dan misschien nog andere angsten voor eigenlijk zouden zijn die verkapt blijven. En dan onder andere bestaanszekerheid. We projecteren onze angst om ons eigen bestaan op de ander, waardoor we wegkijken van de eigen problemen, om het zo maar te zeggen. De eigen onzekerheden eigenlijk.
We hebben het niet over waar het over zou moeten gaan. Maar
precies,
over...
want jezelf in de spiegel aankijken is enger dan het kunnen projecteren op iets of iemand anders.
Dit is de psychologie van de migratieobsessie waar we het nu over hebben, geloof ik.
Een beetje wel, ja. Ja.
Dat veronderstelt toch wel wat. Hè? Dat je inderdaad bereid bent om toch even over je eigen obsessies en dingetjes en angsten en noem maar op heen te stappen.
Zie je minder die bereidheid om dat te doen?
Ja, ik ben bang dat dat toch wel afgenomen is. Inderdaad, gewoon in de 21ste eeuw, om het eventjes zo een beetje te markeren. Met de opkomst van de sociale media, waar we natuurlijk ook al eerder over gehad hebben. Het is wel een soort van hyper-individualisering die we op dit moment zien. Het lijkt soms net alsof niemand meer wat om een ander geeft. Nou ja, dit is natuurlijk heel dramatisch gezegd. Maar toch wel een beetje. Alsof mensen heel erg voor zichzelf leven. Dat heeft natuurlijk heel erg ook te maken met die neoliberale ontwikkeling die zich heeft voorgedaan. Dat vind ik op zich altijd een beetje makkelijk, maar het speelt wel degelijk ook een rol. Maar het is al een soort hyper-individualisering die ook te maken heeft met de technologische ontwikkeling. Sociale media, internet enzovoort.
Ja, en Hans, dat is ook het moment waar de media en ook de politiek in beeld komt. Dus die oppervlakkige migratieangsten eigenlijk, die dan soms gevoed worden door media, politiek, sociale media. Die hebben baat bij onvolledige stereotypen te schetsen en angsten uit te buiten. Juist vanwege dat electorale belang. En dat heeft Jonathan Simon in zijn boek Governing Through Crime ook zo proberen te omschrijven. Niet zozeer ten aanzien van migratie, maar ten aanzien van criminaliteit in de breedste zin. van ja, via de criminaliteit wordt er dan bepaalde politiek, een bepaald bestuur bedreven. En dat kun je eigenlijk ook zo zien ten aanzien van migratie of crimigratie wordt dat ook wel eens genoemd. Je drukt bepaalde belangen door om die migrant als de grote enge ander weg te zetten. En ja, eigenlijk is het ook best wel vreemd, vind ik dan, dat daar niet zoveel bewustzijn over lijkt te bestaan. Ik weet niet hoe jij dat ziet, Hans.
Nou, op zijn minst zou je kunnen zeggen wat we net ook al even constateren. Politiek doet er hier echt wel toe. Dus op het moment dat politici met uitspraken komen. Kijk, de politiek moet ook dempen. Moet zich realiseren dat mensen zijn gewoon best wel ingewikkelde wezens. En kunnen behoorlijk vijandig ten opzichte van elkaar staan. Daar heeft de politiek een rol in. Je kan die tegenstellingen opzwepen of dempen. En door allerlei politiek te voeren en die mensen ook tevreden stelt of gerust stelt. Nou, dat is op dit moment best wel een groot vraagstuk. Een groot vraagstuk van deze tijd, hoe je daar vorm aan geeft. In de literatuur wordt wel gesproken echt over een performance crisis van de overheid van dit moment. Door die politieke onzekerheid.
Maar volgens mij gaan we daar in de volgende aflevering het verder over hebben.
Ja, aflevering 3. Angst voor een totalitair systeem.
De vraag is eigenlijk, werkt het systeem voor mij of werkt het tegen mij? En ik denk dat er in toenemende mate een groep mensen is die op een gerechtvaardigde manier eigenlijk wel zeggen, het systeem werkt eigenlijk tegen.
Abonneer je op Polder in de Fik en hij komt vanzelf naar je toe.
Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster.